Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen die thuis met ons meeluisteren via het internet een welkom toegewenst en een hele fijne gezegende dienst gewenst. Het tweede lied wat we gaan zingen is opwekking 580. En het eerste wat we net gezongen hebben, daaruit heb ik eigenlijk gehaald. God had ons het allereerst lief en hij gaf zijn zoon. Om ons het eeuwige leven te geven. En daar gaat dit lied ook over, opwekking 580. Want Jezus, hij kwam om ons leven te geven. En het kostbaarste wat God bezat, werd uit de hemel leeggeschonken. En zo kwam hij als kindje klein naar de aarde. En ik wil u vragen om dit lied staande te zingen, want het refrein. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt. Uw heilige naam. En Heer, ik hou van u, want u hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. Als u kunt, wil ik u vragen om dit lied staande te zingen.
Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven. Door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn woorden.
Voor wat u heeft gedaan.
Tilt mij op en maakt mij vrij. Wij mogen in de vrede van de Heer leven. We gaan samen stil worden voor die grote God. En in een persoonlijk gebed deze dienst ook opdragen. Laten we stil worden voor Hem. Amen. We gaan verder met kinderopwekking 209. En we hebben hem al een aantal keren eerder gezongen en gespeeld. Nou, het is echt ook een van mijn favorieten. Er staat boven, ik hou van u. Ik hou, dat hartje, hart, van u. We gaan proberen of we dat ook kunnen. Of ben ik in de war met... ik ben in de war. Maar als je de... Want Vera zit naar mij te kijken. En die weet vast wel dat hier misschien toch wel gebaren bij zijn. Nou, ik ga naar jou kijken. Als ik het zie, doe ik met je mee. Maar als je kunt zeggen... Heer Jezus, ik hou van u. Dan ben je zo rijk. U bent mijn Heer. U bent mijn God. En uw liefde voor mij is niet te meten zo groot. Geweldig. En ik ben... Ook een kind van God, maar ik ben niet meer zo jong. Wel jong, maar niet meer heel jong. En toch heb ik dat vanaf kinds af aan al zo ervaren. Dat ik mijn hartje aan de Heere gaf. En dat ik echt zei, ja, Heere Jezus, ik hou van u. En de liederen komen steeds weer nieuw uit. En toen kwam dit lied. En toen dacht ik, ja, zo'n liedje heb ik vroeger ook al gezongen. We gaan het samen doen. En nu in de moderne versie, maar nog steeds met dezelfde waarde. Jezus, ik hou van u.
In de hemel, u zorgt zo goed voor mij. U laat mij nooit alleen, Heer. U bent er altijd bij. Als een schaap is weggelopen en de weg terug niet vindt, zal de herder blijven zoeken. Zo zoekt u mij op, want ik ben uw kind. Zo klein, veilig en geborgen, zo mag ik bij u zijn. Als een arend die liet vliegen en zijn eigen nest verlaat, wordt gedragen door zijn vader, zo draagt u mij als het moeilijk gaat. Liefde voor mij.
Goedemorgen allemaal. Het is goed om jullie te zien en jullie te mogen begroeten vanochtend. Dat jullie naar hier zijn gekomen doet mijn hart goed. Want wij gaan vanochtend een dienst hebben zoals we dat eigenlijk iedere zondag hier hebben. Met liederen en gebeden en een stuk uit de Bijbel en een preek die daarbij hoort. Maar we gaan vanochtend ook weer iets heel bijzonders doen. Iets heel moois doen. We gaan aan de tafel van de Heer. We gaan brood en wijn met elkaar delen. En juist in deze tijd van het jaar, de lijdenstijd, nu we op weg zijn naar Goede Vrijdag, is dat heel bijzonder. Dat we zo nadrukkelijk stil willen staan bij wat Jezus voor jou en mij heeft overgehad. Dat vieren, want wij zijn geredde zondaars door wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar dat ook gedenken en daar heel nadrukkelijk bij stilstaan wat dat voor jou en mij betekend heeft. Dat we nooit kunnen zeggen, Heer, hier ben ik en ik eis van u dit. Want wie zijn wij? Maar Gods liefde voor jou en mij is zo gigantisch groot, dat Hij zegt, kom maar, ik ontvang jou door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat vind ik een geweldig offer, een geweldig wonder, een geweldig geschenk. En dat mogen we vanochtend met elkaar gaan beleven, belijden en vieren en delen. En ik hoop dan ook dat je met verlangen in je hart naar hier bent gekomen om dat met elkaar te doen. En dat je het ook aandurft om de Heer daarin te ontmoeten. Want dat is wel een voorwaarde natuurlijk. Hè? Als jij je hart niet durft open te stellen voor God, ja, dan zal Hij zich niet bij jou naar binnen dringen. Maar als Hij je durft te openen, dan komt Hij met zijn geest. En dan geeft Hij jou ook vanochtend van zijn liefde. En dat willen we dan ook gaan doen. We willen beginnen met een gebed om ons daarnaar uit te strekken. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, grote Heer Jezus, Heilige Geest van God, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dat we al mooie liederen voor u hebben mogen zingen. Dat we gemeente kunnen zijn vanochtend. En dat we hier naartoe konden komen om aan uw tafel te gaan. En te gedenken wat u voor ons hebt overgehad. Want zoals we al beleden hebben, we zitten hier niet op eigen kunnen. We zitten hier niet op eigen kracht. En we kunnen niet zeggen, wij zijn kinderen van God, omdat u naar ons toe moet komen. Omdat wij daar aanspraak op u kunnen maken en kunnen zeggen, wij eisen dat u voor ons God bent. Nee, integendeel, we beseffen, het is allemaal genade. Onverdiend, uit liefde, gegeven aan ons, die zonder u ronddwaalden, als mensen tastend in het duister, met geen hand voor ogen zicht en een last van zonde op ons. Maar u bent het licht dat gekomen is. U hebt ons bevrijd. Onze zonden zijn vergeven. En wij mogen u volgen en u ook ontmoeten vanochtend in deze dienst. En daar willen we ons dan ook naar uitstrekken, Heer. Wij willen ons hart daarvoor openen. En u vragen, kom naar ons toe. En geef ons uw geest. Geef ons uw liefde. Geef ons uw troost. Geef ons uw passie en inspiratie. Spoor ons aan om werk te maken van ons geloof in ons eigen leven. Voor de mensen om ons heen en voor onszelf. Heer, kom zo naar ons toe en geef wat wij nodig hebben. En dat doen we als we dat uitspreken in de volle verwachting dat u dat ook zult doen. Want u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen. In ons, in onze gemeente, in deze wereld en in uw Zoon Jezus Christus. En dat geloven wij, daar strekken wij ons naar uit en daar stellen wij ons voor open. Geef ons uw geest, geef ons uw leiding en geef ons uw vreugde, liefde, inspiratie en genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen. We hebben al een paar mooie liederen gezongen. Maar we gaan nu ook weer een lied zingen. Dat is een lied over de liefde van God. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. Die zondaars een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Wat een vreugde, een kind van God te zijn. Zijn nog bij ons in de dienst. En ja, dat hebben we iedere week. En dan gaan we nu ook weer een kinderlied zingen. En daarna gaan we met jullie bidden. En dan gaan jullie naar de zondagschool. En we gaan nu eerst Kinderopwekking 2 zingen. Dat is een heel bekend liedje dat iedereen denk ik wel kent. Onze lofprijs stijgt omhoog.
Onze lofprijs stijgt omhoog, in alle kleuren van de regenboog. Net als ballonnetjes vrolijk vrij, gaat onze lofprijs zo blij. In onze lofprijs stijgt omhoog, in alle kleuren van de regenboog. Al ben je 12, al ben je 4, God heeft in jou en ook in mij. Hallelujah.
Ja, Vader in de hemel, zo is het geweldig goed om met de kinderen te zingen, maar ook om met de kinderen bij u te komen en met ze te bidden. Heer, zij gaan naar de zondagsschool, naar hun eigen samenkomst. Daar zullen ze ook horen van u, zoals wij hier in deze zaal. En dan zullen ze ook een programma afwerken. Nou, wij bidden nu voor hen, wil hen een hele fijne, gezellige en leuke ochtend geven. Maar geef ook dat ze van u mogen leren. En ook zelf mogen ontdekken dat wat wij als volwassenen in ons leven hebben leren kennen, dat u een God bent die er ook voor hen is. Ja, dat is een gebed dat wij hebben als gemeente, want we willen zo graag dat ook doorgeven aan de volgende generatie. Dat ook zij mogen leren, niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart, dat de liefde van God er voor hen is. Dat ze op u kunnen bouwen en dat ze kinderen van u kunnen zijn voor het hele leven. Ik geef daar ook de leidende zegen voor als zij dat proberen over te brengen. In het programma dat ze hebben voorbereid. Wees er allen nabij. En zegen hen. In Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie gaan? Wij gaan samen zingen een, vind ik zelf, heel mooi lied. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is en onze daden maakt die tot een getuigenis. Nou, dat is een verlangen wat ik heb en ik hoop jullie ook. Ook als we zometeen het woord van God gaan openen, daaruit gaan lezen, daarna gaan luisteren wat het ons te zeggen heeft, dat we daar persoonlijk ook ons voor durven openstellen en ons daardoor willen laten aanspreken, opbouwen, bemoedigen en sterken, zodat ons geloof mag groeien. We zingen, spreek Heer, uw heilig woord.
Christus licht in ons.
14 versen. Dat is het verhaal van het gouden kalf. Bekend verhaal natuurlijk. We gaan dat lezen en zuster Lisbeth zal dat voorlezen.
Exodus 32 staat boven het gouden stierkalf. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg af kwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem: maak een god voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde: neem dan de vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: Israël, dit is je God, die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt en hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd: Israël, dit is je God, die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat Egyptenaren zeggen: hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie er vanaf onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.
Als je de Bijbel leest, dan is het van het allergrootste belang dat je ook begrijpt en verstaat wat je leest. Nou, dat lijkt misschien ontzettend voor de hand liggend, maar ik begin de preek daar wel heel bewust mee. Want kijk, als ik om me heen kijk, dan zie ik sowieso dat mensen weinig Bijbel lezen. Laat staan dat ze de tijd voor nemen, studie van maken, om te begrijpen wat zo'n Bijbelgedeelte echt zegt. Je mag als voorganger al blij zijn dat je gemeenteleden überhaupt een Bijbel pakken. En daar moet je dan maar niet mee aankomen. Ik neem als voorbeeld maar onze Bijbelstudies. Elke donderdag, als er geen kring is, hebben wij hier Bijbelstudie. Nou, daar komen wel wat broeders en zusters op af. 10, een keer mee zit 15. Afgelopen week was het iets minder, veel zieken, dan hadden we er 4. Maar goed, het zijn geen grote groepen. Als ik die Bijbelstudie geef, of wij als gemeente een Bijbelstudie geven, dan hoeven we niet de kerkzaal open te doen, omdat we denken dat ze er niet in kunnen anders. Zo werkt dat hier niet. En zo werkt dat niet alleen hier niet. Eigenlijk in bijna alle gemeentes die ik ken, en waar ik ook van binnen heb gezien hoe het gaat, zie je dit. En dat trekt geen volle zalen Bijbelstudie. En dat is op zich natuurlijk jammer, maar het is ook best wel gevaarlijk als je niet op die manier met die Bijbel omgaat. Als je er niet of nauwelijks in leest, en als je dan leest, dat je dan niet probeert te begrijpen wat er staat. Want als je dat niet doet, dan word je niet gevoed. Dan leer je helemaal niets. Ja, en dan kun je dus niet groeien. Daar komt het op neer. Of je groeit wel, maar je groeit verkeerd. Dat kan ook, dat als jij niet vaak in die Bijbel leest en je slaat hem zo eens open en je leest dan één klein stukje, dat je denkt, oh ja, dan staat er dit. Maar dan staat er eigenlijk niet. Maar dan moet je net even iets meer lezen, dan moet je net even iets meer weten. Maar ja, dat weet je niet, dus dan ga je een afslag op en voor je het weet ben je helemaal ergens anders en komt het helemaal niet meer goed. Dat is het gevaar. Nou, en misschien denk je bij jezelf nu wel, ja, maar dat kan wel zo zijn. En je hebt vast wel gelijk, Roelof. Vast wel gelijk, dominee. Maar je moet eens weten hoe moeilijk ik die Bijbel vind. Als ik die Bijbel opensla, dan begrijp ik bijna nooit wat ik lees. Dus ik lees hem maar niet zoveel. Dus wat moet ik daar dan aan doen? Nou, laat ik dit zeggen. Ik begrijp het wel. Begrijp het wel als je de Bijbel moeilijk vindt. Zeker als je nog maar net gelooft, of nog heel jong bent en nog niet veel kennis wat dat betreft hebt. Of dat je bijvoorbeeld geen echte lezer bent. Als je dyslexie hebt of zo, dat kan, hè. Dan is dat niet iets wat je makkelijk doet. Ik begrijp dat. Ik heb theologie gestudeerd, ben nu 13 jaar fulltime voorganger. Ik heb al heel wat in de Bijbel gelezen. En ook ik heb gedeeltes in die Bijbel die ik lees, die ik tegenkom waarvan ik denk, wat staat daar nou eigenlijk? En dan moet ik daar onderzoek naar doen. En dan nog kom ik bij bepaalde versen er niet uit. En denk ik, ja, ik weet het ook niet. Dus ik begrijp dat wel. Maar toch zou ik je willen oproepen om wel Bijbel te gaan lezen. Om gewoon die Bijbel te pakken en te gaan lezen. Want als je dat niet doet, dan wordt het ook nooit anders. Als je die Bijbel altijd maar dichtlaat, ga je er nooit iets uit leren. Je moet hem gaan lezen. En dan bedoel ik niet lezen van, nou, dan pak ik die Bijbel zo. En dan, dan doe ik hem zo open. En dan begin ik maar ergens. Hoeveel mensen, hè? Ja, als je er dan niks van snapt, is het natuurlijk niet gek. Want als je hem openslaat en je komt bijvoorbeeld in de profetieën van Ezechiël uit. Nou, dan begrijp je daar niet van. Dat kan ik je vertellen. Maar als je gestructureerd leest, als je bijvoorbeeld in Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes gaat lezen, een van de levensbeschrijvingen van Jezus, die begint bij hoofdstuk 1 en je leest dat door tot het einde, in het tempo dat jij prettig vindt, of je nou een paar versen leest, een hoofdstuk, bladzijden, en je gaat dat zo stukje voor stukje doen, dan ben ik ervan overtuigd dat zeker 99 van de 100 mensen hier dat gewoon kan. En dat je dan ook echt wel kunt volgen. En als je op die manier met die Bijbel bezig gaat, dan gaat het ook leven. Want er zit zoveel rijkdom in die Bijbel. Echt waar. Iedere keer weer kom ik daarachter. Je bent nooit klaar ermee. Er zit zoveel in. Zoveel wijsheid. Zoveel moois. Zoveel rijkdom. En dat wil ik eigenlijk vanochtend proberen te laten zien. Dat wil ik proberen te laten zien aan de hand van dat verhaal van Exodus 32, dat Lisbeth gelezen heeft over dat kalf. Want daar is het zoveel. Toen ik mij voorbereidde op deze preek en dat stuk bestudeerde, toen werd ik daar zelf ook weer door geraakt. Toen dacht ik, jongen, wat zit er toch veel in die Bijbel? En wat kan je er toch veel mee? En wat is het toch relevant en belangrijk dat wij als gelovigen daar werk van maken en die Bijbel lezen. En ik hoop, dat is ook mijn gebed geweest, dat deze preek je daartoe mag inspireren. En dat je mag denken straks, als de preek is geweest, ja, maar daar ga ik werk van maken. Want dat moet ik ook doen, dat is goed voor mij. En dat dan aan de hand van Exodus 32. Bekende verhaal van het Gouden Kalf. Ik denk dat de meesten die het verhaal niet kennen, hè. Het gaat over dat opstandige volk dat in de woestijn is. En Mozes blijft net iets langer weg. Hij is op de berg bij God. En hij blijft net iets langer weg dan het volk verwacht. En het volk begint meteen te morren. En stapt naar Aaron en eist, daar staat in vers 1, eist dat Aaron een god voor hem maakt. Ja, en Aaron luistert. Hij zegt, doe mij maar jullie goud. En hij smelt een gouden kalf. Dat zet hij neer. En dat volk gaat dat afgodsbeeld, dat kalf gaat het aanbidden. En dan hoort God daarvan op de berg en die ziet dat. En dan zegt hij tegen Mozes, Mozes, hou me niet tegen. Ik ga mijn toorn over hen uitstorten. Ze zijn zo opstandig, ik kan er helemaal niks mee. En ik begin met jou wel overnieuw. Ik ga met jou wel verder, ik maak met jou wel een groot volk. En dan zegt Mozes, nee heer, dat moet u toch niet doen. Want denk eens wat de Egyptenaren zullen zeggen. Heeft hij hem bevrijd en maakt hij een dood in de woestijn? Dat kan toch niet? En ja, dan is God genadig. En komt hij niet met het oordeel. Dat is dan het verhaal. En dat is dan een waarschuwing tegen afgoderij. En dat is de strekking van het verhaal. Dat moet je niet doen. Maar dan is het wel heel erg belangrijk dat je goed begrijpt wat hier bedoeld wordt met die afgoderij. Want wat hier gebeurt, is niet dat volk in de woestijn een nieuwe god wil, een andere god wil, dan de god die hen net nog maar daarvoor uit Egypte heeft bevrijd en nu op die berg is. Maar wat hier gebeurt, is dat zij die god willen veranderen, willen aanpassen naar een beeld dat beter aansluit bij hoe zij denken dat God, die God die dit allemaal heeft gedaan, zou moeten zijn. Nou, dat klinkt misschien wat vaag. Maar dat ga ik dus uitleggen vanochtend. En dat ga ik doen met behulp van een stukje exegese. Dat betekent uitlegkunde. En dan moet je eigenlijk met exegese naar de tekst kijken. En je afvragen wat staat daar. En daar kun je dan van leren. Nou, en als je dan theologie hebt gestudeerd zoals ik. Dan word je altijd geleerd. Dan begin je bij de grondtekst. In het Hebreeuws in dit geval. En dan kijk je daarnaar. Want het Oude Testament is oorspronkelijk geschreven. Het grootste deel althans in het Hebreeuws ook dit gedeelte. Nou, en als je dat dan gaat doen. Dan ontdek je iets. Dan ontdek je namelijk dat hier in vers 1 en dat hier in vers 4, waar de Nieuwe Bijbelvertaling God heeft vertaald, het Hebreeuwse woord Elohim voortkomt. Eigenlijk staat er zoiets in vers 1, dat het volk naar Aaron gaat en eist van hem, maak Elohim voor ons. En in vers 4 staat zoiets van, het volk riep uit, Israël, dit is jouw Elohim, die je uit Egypte heeft geleid. Dat staat daar in het Hebreeuws. Dan moet je weten dat het woord Elohim letterlijk goden betekent. El is het enkelvoud, God. Elohim, meervoud, goden. Maar het kan ook in het Oude Testament God in enkelvoud betekenen. En dat is hier natuurlijk aan de hand. Dat begrijp je wel. Want het volk vraagt om een God. En Aaron maakt één stierkalf. Niet vijf of zes. Dus ja, één God. En als het ook als goden zou moeten worden vertaald, krijg je een hele rare vertaling. Want dan staat er één beeld en dan zou Israël in vers 4 zeggen, dit zijn jouw goden die je uit Egypte hebben geleid. Ja, dat is een beetje raar. Dat voel je wel aan. Maar wat nog veel belangrijker is, waarom ik die vertaling van God ook heel goed vind, is omdat het woord Elohim in het Oude Testament ook gebruikt wordt, ook in de Torah, waar dit onderdeel van is, als een titel voor God zelf. De God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die wordt op verschillende plekken in het Oude Testament, in de Torah, ook Elohim genoemd. En waarom? Nou, om er eigenlijk mee aan te geven dat hij een soort van God der goden is. De ware God, de enige God. En denk maar aan onze koning. En die kan ook in koninklijk meervoud over zichzelf spreken. Wij, de koning. Nou, dat is een beetje het idee wat ook daarachter zit. Dat wij God de eer geven voor hem Elohim te noemen. Nou, en als je dat weet en je kijkt dan naar deze versen, dat eerste en dat vierde vers, en ook het achtste vers, waar dat vierde vers weer wordt geciteerd, dan begrijp je misschien dat hier dus niet wordt gepleit voor een nieuwe God, maar dat ze hun God, Elohim, veranderen in iets anders. Dat ze hem aanpassen, dat ze hem vormgeven op een manier waarvan zij denken, zo moet het zijn. Ook vers 5 laat dat zien. Als je kijkt naar vers 5, dan staat er in de nieuwe Bijbelvertaling dat Aaron een feest voor de Heer afkondigt. Als dat beeld er staat en het volk het gaat aanbidden. Een feest voor de Heer. En als je een Bijbel bij hebt, dan zie je het misschien wel staan dat Heer staat met allemaal hoofdletters. Dan zou je denken, dat is tikfout, want alleen het eerste lettertje moet met een hoofdletter. Maar dat is niet zo. Dat is heel bewust zo. Dat is ook zo in de herziene Statenvertaling, dat is ook zo in de NBG. Daar staat het in hoofdletters. En waarom? Omdat daar in het Hebreeuws de naam van God staat. J-H-W-H. Dat staat daar. En dat noem je ook wel het tetragrammaton, mag je verder wel vergeten, maar dat is de term die daarbij hoort. J-H-W-H, daar komt ons woord Yahweh van. En dat is de naam van God. De naam van God, zoals God die zelf bekend maakt in Exodus 3. Als de brandende braamstruik daar is en Mozes die komt bij die brandende braamstruik en God zegt tegen hem, ik stuur jou naar Egypte en je moet tegen mijn volk zeggen dat ik hen heb gehoord en dat ik hen kon bevrijden. Dan vraagt Mozes, ja maar als ze dan vragen, maar welke God heeft je dan gestuurd? Wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God, zeg maar, ik ben die ik ben, heeft jou gestuurd. En daar staat in het Hebreeuws J-H-W-H. Ik ben die ik ben. En want dat is wat het betekent. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik altijd ben geweest. Ik ben die ik altijd zal zijn. Ik ben nu. Ik ben onveranderlijk. Ik ben de enige. Ik ben de ware God. J-H-W-H. En nou is het zo dat alle religieuze joden in deze wereld, tot op de dag van vandaag, als zij in hun Bijbel, het Oude Testament van ons, lezen, en zij lezen daar dat tetragrammaton, J-H-W-H, dat ze dat niet uitspreken. Omdat God zo heilig is en zijn naam zo heilig is, dat je dat woord niet uitspreekt. Wat lezen ze dan? Dan lezen ze het woord Adonai. He, van dat lied prijs Adonai. Dat betekent Heer. Om simpel Heer. En dat neemt de nieuwe Bijbelvertaling en ook de herziene Statenvertaling en zo neemt dat over. Daar waar je in het Oude Testament die naam van God tegenkomt, dan wordt dus Heer met hoofdletters gezet. En dat is dus hier in vers 5 ook het geval. Aaron kondigt een feest aan voor de Heer, in het Hebreeuws J-H-W-H. En dat bewijst opnieuw weer dat voor Aaron toen het heel duidelijk was, dat gouden kalfbeeld wat hij daar had neergezet, was niet een andere God, maar was een uitvoering, een representatie van de God die hen uit Egypte had bevrijd. Van J-H-W-H. Voor hem was dat duidelijk. Dus wat hier gebeurt, is dat het volk letterlijk God in een vorm giet, maar ook figuurlijk God in een vorm giet, die beter past bij hoe zij denken dat een God zou moeten zijn. En dat ze dan een beeld maken, is zo gek nog niet natuurlijk. Want waar komen ze vandaan? Uit Egypte. En wat hebben ze in Egypte gezien? Alle goden van Egypte hebben afbeeldingen. Hebben tekeningen, beelden. Ik had een PowerPoint, is niet goed doorgekomen, maar daar had ik een plaatje bij van een Egyptische god in de vorm van een stierkalf. Echt letterlijk, de Egyptische god Apis, dat is de stierkalfgod. Dat is gewoon een beeld, staat ergens in een museum. En dat beeld van dit stierkalf, dat zie je ook veel meer. Dat zie je bij de Babyloniërs in die tijd, dat zie je bij de godsdiensten van het beloofde land, hè, waar het volk naar op weg is, wat nu Israël is, een stukje van Syrië. Ook daar kom je dat beeld tegen. Dus dat volk, op het moment dat zij nadenken van hoe moeten wij een beeld maken van onze God, dan kies daarvoor, is op zich gezien de omwelt, de geschiedenis, de wereld waarin zij zich bevinden, nou, is zo raar nog niet. He, men wilde namelijk niet een nieuwe God, men wilde een beeld van God. Een beeld waar ze mee uit de voeten kunnen. Dat beter bij hen paste dan wat God werkelijk was. Zoals hij zich had gepresenteerd in de weken, in de maanden daarvoor in Israël of in Egypte. In de uittocht, in de tocht door de zee, op de berg nu. Als je naar Exodus 20 kijkt, lees je dat ook. Dan komt Gods heerlijkheid op die berg. En dan zegt dat volk, oh Mozes, ga jij maar met God praten. Wij zijn doodsbang, we willen niks meer van die God horen. Kom jij maar als een tussenpersoon tussen ons in. Ze kunnen er niks mee. En dus maken ze een beeld van God. Dus wat hier eigenlijk gebeurt, als je het in de termen van de 10 geboden wil zien, is niet dat het eerste gebod overtreden wordt. Gij zult naast mij geen andere goden vereren. Maar het tweede gebod, maak geen afbeelding van iets in de hemel, op aarde of onder de aarde en aanbid dat. En dus maak geen beeld van God. Dat is wat hier gebeurt. Maar goed, kan het zijn dat je dit hoort en denkt, ja oké, misschien wel interessant. Stukje exegese, leuk, maar wat heeft dat dan met mij te maken? En wat je zei net aan het begin van de preek, het is heel belangrijk Bijbel te lezen, je door te laten voeden, door te laten groeien, zodat je sterk staat. En niet zoals de Bijbel dat al zegt, je bent als een, zeg maar, graspriet in de wind, en dan waait de wind vanaf die kant en dan ga je die kant op, en dan waait de wind vanaf die kant en dan ga je die kant op, en voor je weet ligt je plat, omdat je niet sterk bent. Maar wat heeft dit dan daarmee te maken? Ik bedoel, ik weet niet hoe bij u is, maar bij jou is. Maar ik heb thuis geen grote beeld hoor. En hier in de kerk staat hij ook niet. Dus ja, wat heeft dat ons te zeggen? Nou, hou vast, hè, wat ik net uitlegde. Beelden van God. Dat volk maakt een beeld van God wat past bij hoe zij denken dat God zou moeten zijn. Wat beter past bij wat behapbaar voor hen is. En wat de werkelijkheid zich aandient, dat is veel te moeilijk, daar kunnen ze niks mee. En dat is al vaag, dus ze willen dat zo op die manier. Want als je dat op je laat inwerken, als je dat bij je laat binnenkomen en je kijkt dan eens gewoon om je heen naar de christelijke wereld waarin wij leven, dan zie je dit toch overal om je heen gebeuren. En dat bedoel ik niet in de letterlijke zin, en dat overal godenbeelden in kerken staan en zo, maar wel in de figuurlijke zin, dat wij met z'n allen ook beelden van God maken voor onszelf en die ook dan projecteren op anderen. En daar gaan we dan heel snel in mee. En dan komt er iemand en die weet iets over God te vertellen, wat heel vroom klinkt en ook wel wat mooi oogt en wat succesvol is. En voor je het weet, gaan we daarin mee. En dat is niet altijd per definitie in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. Het is niet altijd per definitie in overeenstemming met hoe God zich in die Bijbel presenteert en openbaart en hoe hij dus werkelijk is. En dat zijn dus eigenlijk beelden van God, hè. Dan niet letterlijk een gouden kalf, maar wel figuurlijk. We maken God van iets wat hij niet is. Omdat het beter past bij hoe wij denken dat hij zou moeten zijn. Ik geef er twee voorbeelden van, om dat een beetje duidelijk te maken. Het eerste voorbeeld is een voorbeeld wat voortkomt uit de gedachte dat God liefde is. Kijk, laat ik heel duidelijk zijn, dat wordt hier ook altijd verkondigd, en dat weten jullie ook van mij dat ik daar zo over denk. God is liefde. De Bijbel leert dat. God heeft heel veel karaktereigenschappen, heel veel elementen. Maar als we kijken naar Jezus en hoe hij God aan ons laat zien, de hoogste openbaring van God, dan spreekt daar bovenal uit dat God liefde is. Het Nieuwe Testament heeft het daarover, Johannes in zijn eerste brief zegt letterlijk, God is liefde. Dus dat is absoluut waar. Maar waar het hier om gaat in dit voorbeeld is een hele eenzijdige uitleg daarvan. Een hele beperkte uitleg daarvan eigenlijk. En want er is een hele grote leer die in de evangelische wereld en in de kerken van onze wereld doordringt. Die zegt, God is liefde en dat betekent dat God van jou houdt en dat God er dus is om jouw geluk te dienen. Hij houdt van jou, dus hij wil dat jij gelukkig bent hier op aarde. Hij wil dat jij tot bloei komt en jezelf verwezenlijkt. En hij wil dat jij voorspoed hebt en welvaart. En hij wil dat jij gelukkig bent in de liefde. En hij wil dat jij gezondheid krijgt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan maakt het verder niet uit hoe je bent of wie je bent. God is liefde. En er wordt van God een soort van, lieve oude man gemaakt, die iedereen zo'n beetje een aai over de bol geeft, een beetje Sinterklaas-trekjes heeft. He, van, jij krijgt dit en jij krijgt dat als je mijn kind bent. En dan maakt het verder niet uit hoe je bent, of je nog vroom bent of niet, gelovig bent of niet. Als je maar een beetje bij God wilt zijn, dan geeft hij jou dat wel. Dat hoor je heel veel. Het welvaartsevangelie is daar echt een voorbeeld van. Dat komt gewoon hieruit voort, uit deze gedachte. Dat, terwijl naar mijn idee God is liefde veel meer betekent, ook vanuit de Bijbel. Als je weet dat God liefde is, dan betekent dat naar mijn idee bijvoorbeeld ook dat God recht is en recht doet in onrecht. Denk bijvoorbeeld maar aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. 6 miljoen. Nou, daar zitten kleine kindjes bij en ouderen van dagen en vrouwen. Allemaal onschuldige mensen. En die zijn allemaal vermoord. Nou, ik denk dat het liefde van God is voor zijn volk en voor die slachtoffers. Dat hij zegt, uit liefde houd ik de mensen die dat gedaan hebben verantwoordelijk. En wil ik recht doen voor hen. He, of denk aan mensen of kleine kindertjes die misbruikt zijn door pedoseksuelen. He, ook dan zegt God, ik hou van de kinderen. Ze zijn mij dierbaar. En dit onrecht kan ik uit liefde voor de slachtoffers niet laten bestaan. Ik wil daar recht doen. Nou, mijn idee is dat ook liefde van God. Maar ja, als jij zegt, God is liefde, het maakt niet uit hoe je bent. Hij wil alleen maar dat je gelukkig bent hier op aarde. Nou, dan is daar geen ruimte voor. En dan heb je het daar liever ook maar niet over. Je moet maar eens kijken naar die grote megakerken in de wereld die het hierover hebben. In dat welvaartsevangelie. Daar hoor je dit nooit hoor. Daar hoor je nooit over oordeel. Daar hoor je nooit over hel. Daar hoor je nooit over dat je niet deugt en dat God je moet veranderen. Want anders ga je verloren. Dat hoor je dan niet. Want ja, daar trek je geen volle zalen mee. Daar wil niemand vandaag de dag horen. En voor je het weet sta je bekend als die dominee of als die gemeente waar alleen maar over hel en verdoemenis wordt gesproken. Daar moeten we maar niet over hebben. En daarbij komt dan ook nog eens, dat kwam ik in de voorbereiding op deze preek ook tegen, dat een heel groot gedeelte van de mensen die zich christen noemt in Nederland, helemaal niet meer gelooft in hel en oordeel en verloren gaan. Ik kon een onderzoek tegen uit 2012, waarin stond dat onder Nederlandse christenen, of mensen die zich christen noemen, 73% van de christenen niet meer gelooft in een hel en een oordeel. 73%. Dat betekent dus dat nog maar 27% van de christenen in Nederland dat geloven. En dan moet ik er wel bij zeggen, onder orthodoxe gelovigen, onder orthodoxe evangelische gelovigen en zo, is dat percentage veel hoger. En daar geloven wel veel meer mensen hierin. Maar in de brede zin, over het hele christelijke spectrum van Nederland, is dat de uitkomst. En of dat nou het gevolg is van dit godsbeeld, of dat het godsbeeld wat ik nou beschreven heb daaruit voortkomt, dat weet ik niet. Maar het geeft wel iets aan. En als je dat niet meer ziet, dan is dat heel erg wezenlijk. Want je zou denken, wat maakt het nou uit of je niet gelooft in een hel? Nou, dat maakt wel heel veel uit. Want als jij niet meer gelooft aan een eeuwige redding naast een eeuwig verloren gaan, als je dat laatste niet gelooft, dan kom je met de helft van de Bijbel en zeker met de helft van het evangelie niet meer uit. Dan weet je niet waarom dat is. En als ik bijvoorbeeld zeg, waarom moest God aan een kruis sterven? Waarom hebben wij zo meteen de viering van brood en wijn? Waarom deed Jezus dat? Dan moet ik spreken over verloren gaan en oordeel en verlossing. Doe ik dat niet meer, dan weet je niet meer waarvoor dat is. Dan kun je nog een keer zeggen van, God houdt zoveel van jou en dat laat hij daarin zien. Ja, waarom moet hij dan aan een kruis sterven? Je komt er niet uit en Jezus zelf is het die zegt in Johannes 3, als je in mij gelooft, word je niet meer veroordeeld. Maar als je niet in mij gelooft, ben je al veroordeeld. Omdat je niet wilde geloven in de naam van de enige Zoon van God. En dan heb ik het nog niet over al die teksten in het Nieuwe Testament die gaan over oordeel en verloren gaan. Veelal teksten van Jezus zelf als hij spreekt over de hel als een plek van pijn en tandengeknars en van God verlatenheid en duisternis en vuur en lijden en allemaal verschrikkelijke dingen. Heb ik het nog niet over het laatste oordeel zoals je dat vindt in Openbaring, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je een beeld optrekt van God wat eenzijdig één element van wie hij is benadrukt, dan kom je uit op iets wat niets meer met God en het evangelie te maken heeft. En dan kom je niet meer uit in het geloof. Bovendien, en dat is ook nog eens zo, er zijn heel wat mensen die ook niks met zo'n godsbeeld kunnen hoor, ook buiten de kerk. En als ik kijk naar Deborah, mijn eigen vrouw, die was in de tienerjaren een tijdje zover dat ze niet kon geloven in een God die alleen maar liefde was voor alles en iedereen. Want ze dacht, als God liefde is, dan moet hij toch ook recht doen. Maar ja, dat had ze niet door, totdat ze in de Bijbel ging lezen dat ook bij God hoorde. En toen ze dat in de Bijbel tegenkwam, toen dacht ze, aha, dat is dus ook God. He, dat houdt ook mensen bij God vandaan, dit soort scheve, rare ideeën. Nou, het tweede voorbeeld komt eigenlijk uit hetzelfde onderzoek, wat ik net al aanhaalde. Het tweede voorbeeld gaat over dat er 50% van de christenen in Nederland, mensen die zich christen noemen, de helft, dat het voor 50% van hen niet meer uitmaakt, in hun idee, voor God in de hemel, of je God nou volgt of dient via de Bijbel en via Jezus, of dat je God volgt of dient via Allah, de Koran en wat de islam zijn. Uiteindelijk zijn dat verschillende wegen, maar ze komen op hetzelfde uit. Dat zegt 50% van iedereen die zich christen noemt in Nederland. Nou, ik kan daar de rest van de preek mee vullen om te laten zien dat dat niet juist is. Maar ik haal maar één tekst van Jezus aan, uit Johannes 14. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zegt genoeg. He, als jij een beeld optrekt van God wat eenzijdig is, is het niet goed. Maar dit is gewoon ook een fout beeld. Dit klopt gewoon niet met wat de Bijbel leert. Dan maak je van God iets wat hij helemaal niet is. Ook weer zo'n voorbeeld. En zo kan ik voorbeelden te overgeven van beelden van God die we met z'n allen optrekken. Wat heel mooi klinkt en wat misschien wel heel mooi aansluit bij hoe wij denken dat God zou moeten zijn. Als wij denken, als er een God is, dan is die zo mooi, schitterend, maar wat niet overeenkomt met wat God zelf zegt in de Bijbel. Met hoe hij zichzelf daarin presenteert. Met hoe hij zichzelf daarin openbaart. En weet je, ik ben ervan overtuigd dat de meeste van dit soort denkbeelden, beelden van God, dat dat niet voortkomt uit allerlei slechte motieven. Ik geloof niet dat heel veel mensen die daarin zitten en dat geloven denken, nou ga ik eens eventjes, jij natuurlijk wel, maar ik denk niet dat de meesten het zijn hoor. Nou ga ik eens eventjes proberen om het evangelie in hak te zetten. En God uit te hollen. Of iets te maken waar ik mensen mee van God kan losweken. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de meeste mensen die in dat soort beelden geloven, dat doen uit pure onwetendheid. Simpel omdat ze niet meer weten wat waar is en niet. Omdat ze eigenlijk niet meer zin van onzin kunnen onderscheiden. Simpelweg omdat ze geen kennis hebben en niet meer hier in dit woord verankerd zijn. En ja, dan komt er iets langs wat heel mooi klinkt, wat vroom klinkt, waar nog een paar bijbelteksten bij worden gehaald, die een beetje uit zijn verband worden gerukt, en een beetje zo worden uitgelegd in plaats van mooi recht. Ah, dan lijkt het heel wat en je gaat erin mee, maar je weet het niet meer. En dus leven we in de tijd dat er om ons heen overal gouden kalven zijn. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. In mooie theologieën, in mooie gedachten die eigenlijk niets meer te maken hebben met wat de Bijbel leert. En dat is een gevaar niet alleen in kerken, gemeentes, maar dat is ook een gevaar in ons eigen leven. Ik zal mezelf als voorbeeld daarbij nemen. Ik ben nou sinds mijn 17e gelovig, zeg maar. En ik heb theologie gestudeerd, ik ben een 13 jaar fulltime voorganger. Maar ook ik heb in mijn geloof vragen. Vragen omdat ik dingen meemaak waarvan ik niet precies begrijp waarom ze zo gaan. Niet zozeer in mijn eigen leven, maar misschien nog wel in mijn gemeentelijk leven. Dat ik bij broeders en zusters optrek en daar gebeuren dan dingen. En dan denk ik, ik snap niet waarom dat zo moet gaan. Nou, die vraag heb ik. Ook heb ik nog altijd stukjes in de Bijbel, met name in het Oude Testament een aantal, die ik lees en dat ik denk, ik snap niet dat God dat doet. Ja, of dat ik voor mezelf denk, nou als ik God was, had ik dat anders gedaan. Dat denk ik wel eens. En dan is het zo verleidelijk, hè, om dan te denken, ja, maar als ik dus denk dat God zo moet zijn, nou, dan moet God misschien ook wel zo zijn. Want ik kan mij niet voorstellen dat. Maar eigenlijk moet ik dan steeds tegen mezelf zeggen, en dat doe ik ook heel bewust, ja, als ik mij het niet kan voorstellen, dan ligt dat misschien wel aan mij. Want ik ben maar één mens. En ik heb mijn verstand. Maar dat haalt het niet bij God. En God is groter dan mijn verstand. God is groter dan ik me kan voorstellen. En misschien begrijp ik dingen van God niet. Maar dan moet ik tegen God zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Ik heb misschien vragen. Maar ik vertrouw wel op u, want u bent God. En u hebt zich zo aan mij laten zien. En daar geloof ik in. En daar vertrouw ik op. En dat is voor mij genoeg. Maar voordat je het weet, ga je dat niet doen. En denk je, ja, maar goed, dat kan toch niet dat God... Dus, dan moet God maar anders zijn. En dan maken we voor onszelf ook van die beelden... van God. Nou ja, en dit is eigenlijk wat ik vanochtend met jullie te delen heb. Wat ik nu verteld heb aan de hand van Exodus 32. Dat je dus beelden van God hebt. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in je leven. En dat het dus daarom zo ontzettend belangrijk is om te lezen in die Bijbel en te weten wat daar staat. Want in die Bijbel laat God zich zien zoals die werkelijk is. Daarin openbaart hij zichzelf. En als je dat niet weet en daar niet in leest en daar niet van leert, dan kun je dus simpelweg niet onderscheiden wat waar is en wat niet waar is, wat goed is en wat niet goed is, omdat je het niet weet. En dan kun je niet gericht blijven op de dingen die juist zijn, dan kun je niet op Jezus blijven vertrouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk, laat duidelijk zijn, niemand heeft de absolute waarheid. Als wij hier in deze gemeente, weet ik veel, 6 weken zouden nemen en we zouden de Bijbel doorlezen en we zouden met z'n allen een aantal punten opschrijven. Van dit is God, 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 dit is God. We zouden daar een mooi document van maken en zeggen, dit is de theologie van de Baptistengemeente Delfzijl. En dan doen we precies hetzelfde. Dan hebben we ook een beeld van God gemaakt, want God is groter dan wat wij kunnen bedenken in onze theologie. Groter, altijd, dan wat wij denken dat de Bijbel ons leert. Want hoe je ook bouwt, je laat altijd dingen liggen. En dat moet je beseffen. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niks over God kunt weten. Integendeel. God heeft gezegd dat ieder schriftwoord, staat in 2 Timotheus, door hem is geïnspireerd, eigenlijk staat in het Grieks, ingeblazen met zijn geest, om ons te onderwijzen, om ons te corrigeren, om ons te inspireren, om ons tot geloof te brengen. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat staat er. En wij zijn kinderen van God door het offer van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn nieuwe mensen geworden. En wat hebben wij? Wij hebben ook de geest van God gekregen. Want de geest van God doet ons zeggen, Jezus is Heer. Wij zijn daarmee vervuld. En als wij in geloof vanuit die geest ons naar hem uitstrekken en hem vragen om inzicht en leiding bij het lezen van dat woord, dan geloof ik, heb ik ook ervaren en weet ik, is er heel veel wijsheid, heel veel inzicht, heel veel waarheid in dat woord te vinden. En dan kunnen we heel veel over God leren. En dan kunnen we hem ontdekken en leren kennen zoals die werkelijk is. In dat woord, in ons hart, in de geest. En dat werkt dan samen. En dan kun je sterk worden. Zoals de psalm het zegt, als een boom geplant aan water. Die altijd voeding krijgt. Altijd groen is en altijd vrucht draagt. Niet een grasspriet, maar een echt grote stevige boom die niet omgaat. Dat is wat de Bijbel kan betekenen. En zie je dus hoe relevant het is om die Bijbel te lezen. En dan heb ik dat vanochtend laten zien aan de hand van Exodus 32. Hè? Maar ik kan je zeggen, het zit in zoveel van die mooie verhalen en zoveel van die mooie gedeeltes. En ik hoop echt dat het vanochtend je mag inspireren. Inspireren dat je denkt van ja, maar als dat zo is, dan wil ik daar ook meer van weten. Dan wil ik ook in die Bijbel gaan lezen. Dan wil ik daar ook studie van maken. Dan wil ik daar ook door gevoed worden. Want er zit zoveel wijsheid en rijkdom in. En dan zal je het ook krijgen als je onderzoek gaat doen. Niet als een wetenschapper hoor, niet als een theoloog. He, dat is ook goed als je dat bent hoor, zoals ik. Maar dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. He, je kunt natuurlijk zeggen van ik ga die grondteksten bestuderen. En als ik zeg Leviticus 4 vers 8, dat je zegt, oh ja, dat weet ik wel, dan citeer je dat zo uit je hoofd. Maar dat is niet wat ik bedoel. Als je echt in overgave onderzoek doet en je opent in je hart en uitspreekt naar God en zijn geest van Heer, spreek tot mij. En je gaat in gebed die Bijbel lezen. Dan gaat het leven, dan ga je groeien, dan ga je ontwikkelen. En dat is heel erg belangrijk, ik zei het al. Want lieve broeders en zusters, de aanvallen van het kwaad op de gemeente van Jezus in ons land worden steeds harder, maar ook steeds genietiger. Het wordt steeds meer voorgesteld, de dingen die binnenkomen, als iets wat heel mooi lijkt. En wat ontzettend vroom lijkt, misschien wel ontzettend van God is, maar dat hoeft het niet te zijn. En alleen met dat woord van God, wat in de Bijbel ook het zwaard wordt genoemd, houden wij stand tegen die aanvallen van het kwaad. Net als Jezus in de woestijn, hè, werd 40 dagen lang, hè, na het vasten, werd hij verzocht. En hoe weerstond hij de duivel? Met het woord. Met wat hierin staat. En dat geldt ook voor ons. Dus daarom, broeder, zuster, maak er werk van. Leef eruit, lees eruit. Geniet ervan, groei erin. En laat jezelf door Jezus inspireren. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo kunnen horen en lezen over uw woord. En dat we mogen ontdekken vanochtend dat dat woord ons leert wie u werkelijk bent. Maar ons ook leert hoe groot het gevaar is dat we beelden van God maken. Beelden van u maken. Beelden van u die eigenlijk niet of nog maar heel ten dele overeenkomen met wie u werkelijk bent. En dat gevaar is levensgroot, zeker als we niet meer de moeite nemen om ons te laten voeden door wie u werkelijk bent in uw woord. En dan moeten we dat ook belijden, Heer, dat dat in ons leven ook zo dreigt te gebeuren. En dat het om ons heen ook gebeurt. En dan bidden wij u, vergeef ons als wij van u iets hebben gemaakt wat u niet bent. Maak ons dat in de eerste plaats ook duidelijk, Heer. Zodat we dat ook kunnen veranderen door de kracht van uw geest. En geef ons ook de inspiratie en de vreugde en de blijdschap en de behoefte, het verlangen om uw woord te lezen, Vader. Zodat we daarin opgebouwd kunnen worden en steeds weer kunnen ontdekken hoe groot uw liefde voor ons is, hoe groot uw genade is en hoe groot uw offer voor ons is geweest. Heer, dat hebben we ontzettend nodig. En dat bidden we u voor ons, dat bidden we u voor onze gemeente, dat ook wij op de juiste koers achter u aan blijven. En dat als we daarin misschien keuzes maken die niet goed zijn, dat we daar dan ook door u op worden gecorrigeerd. Heer, want dat is ook wat het verhaal ons leert. U bent gelukkig ook een genade God. En u heeft ons lief door uw Zoon Jezus Christus en u wilt dat wij u weggaan. En wij spreken in dit gebed uit. Wij willen u weggaan. Help ons om dat te doen. Help ons om te leren, om gevoed te worden vanuit uw woord. Help ons om de juiste keuzes te maken. Help ons om achter u aan te blijven gaan. Ook op momenten, Heer, dat we in ons leven op punten komen dat we zeggen, ik weet het niet, ik begrijp het niet, ik zou het anders doen. Ik kan me niet voorstellen dat u zo bent als, dat we ook dan durven zeggen, op basis van wat u ons in uw woord voorhoudt, uw genade is mij genoeg. Ook al begrijp ik u niet, u bent God en ik ben maar een mens. Ik vertrouw op u. Laat dat steeds in ons leven doorwerken en ons helpen bij waar we ook voor komen te staan en waar we ook doorheen gaan. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen. Wees mijn verlangen. Gaan we zingen. En als je hebt meegebeden, als je hebt meegeluisterd en je zegt voor jezelf, ja, dat is ook mijn verlangen, dat God het belangrijkste in mijn leven is en blijft en dat zijn woord tot mij spreekt, dat ik groei op de manier zoals hij dat voor ogen heeft, niet zoals ik denk dat God moet zijn, dat God mij moet dienen, maar dat ik hem mag dienen. Zing dan dit lied ook vanuit je hart mee. Wees mijn verlangen.
Staat het verhaal.
Instellingswoorden bijlezen zoals we die vinden in 1 Korinthe 11. En dan lees ik vanaf vers 23, daar waar Paulus zegt, want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Ik doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en wanneer u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. We lezen tot zover. Deze woorden zijn heel duidelijk. Deze woorden leren ons wat dit betekent, waarom we dit doen en voor wie deze maaltijd bestemd is. Namelijk voor hen die kinderen van God zijn. Voor hen die weten in hun hart, Jezus is mijn Heer, omdat Hij zijn leven gaf, omdat Hij zijn lichaam verbroken liet worden, omdat zijn bloed heeft gevloeid aan het kruis, Hij daar gestorven is en toen is opgestaan na 3 dagen uit de dood. Als levende Heer en nu mijn Heer is, hem die ik volg, hem die ik dien, hem die mij verlost heeft en mij opnieuw geboren heeft laten worden. Als je dat weet, je bent een kind van God, dan kun je met ons meedoen aan dat avondmaal. We vinden het dan wel heel belangrijk om ook te zeggen dat je dat je in vrede moet leven met je broeders en je zusters. Want ook hier wordt daar nadruk op gelegd, hè, op het lichaam. En dat is natuurlijk het lichaam van de Heer, maar dat is ook het geestelijk lichaam, de gemeente. En juist in Korinthe was dat een probleem, daar ging dat heel erg fout. Daar vergat men dat men een lichaam was. En er waren de rijken bij de rijken, de armen bij de armen. En de een was dronken en de ander had honger. Er was geen gemeenschap meer. En daar waarschuwt Paulus voor, laat er ook gemeenschap zijn in het lichaam van de Heer als je brood en wijn met elkaar deelt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, om dat te benadrukken, dat als je met ons aan deze tafel gaat, dat je dan kan zeggen, en ik leef in vrede met het lichaam en met mijn broeders en zusters. En als je dat kan zeggen, en je bent een kind van God, nogmaals, dan ben je vrij om mee te doen. We vinden het dan wel fijn, als je wil meedoen, het is niet verplicht, maar als je wil meedoen, dat je jezelf dan even voorstelt, als we je niet kennen, simpelweg omdat we het wel fijn vinden als je aan tafel zit en met elkaar eet, dat je dan weet met wie je aan tafel zit en eet. Zijn er mensen die zich even willen voorstellen? Nou, nee, dat hebben we al begrepen. Maar heel fijn dat je hier bent.
Fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, God zegen bij het avondmaal. Er zijn nog meer mensen die zich willen voorstellen. Nou, dan mag ik nog wel een paar mensen even welkom heten. Officieel, zoals dat dan heet. Dat zijn we namelijk gewend als mensen zich bij ons aansluiten. Het zij als vriend, het zij als lid. Dan geven we daar altijd even aandacht aan. Meestal ook in het avondmaal. En als eerste wil ik broeder Eddie welkom heten. Je komt hier eigenlijk elke week al. Je hoort er eigenlijk al een beetje bij. Ik ga je nog wel even de hand schudden. Want je bent vriend van de gemeente geworden. En je hebt gezegd van, ik ben nu getrouwd met Margreet. En ik heb hier een beetje gekeken. Ik kan me hier wel, nou, wel aarden. Hè? Ik kan me wel thuis voelen. Nou, fijn man. En welkom ook in ons midden. Hè? Ga lekker zitten. En, nou ja, jullie zitten hier ook al heel lang natuurlijk. Maar jullie zijn net gedoopt. Dus ook jullie wil ik nog even de hand schudden als lid. Hè? Ja, goed. Welkom. Hè? Nou, dan gaan we beginnen met het brood. En we hebben net gelezen. Brood is een beeld van onze Heer Jezus Christus en zijn lichaam dat verbroken is. Dat is eigenlijk waar het in heel kort op neerkomt. En dat is zo ontzettend belangrijk en ook al in het Nieuwe Testament. Want ik zal het even uitleggen, in het Nieuwe Testament had je een hele grote stroming die al begon op te komen, de gnostiek. En die zei, ja nee, dat is niet echt gebeurd joh, dat is allemaal beeldend bedoeld. En dat moet je niet letterlijk nemen. Maar het is juist heel belangrijk dat het wel letterlijk is. Want er moet een prijs betaald worden. Er moet een offer gebracht worden. Net als in de tempel, maar dan een offer. Het bloed moet vloeien, zodat zonden gereinigd worden eens en voor altijd. En het brood bepaalt ons daarbij dat er ook echt wat is gebeurd. En ook vandaag de dag is dat best een punt. Hè? Want er zijn heel veel mensen die je vragen, die zeggen, denk je dat Jezus heeft geleefd? Ja, dat denk ik wel. Denk je dat hij een goed mens was? Ja. Ja. Maar denk je ook dat hij zijn leven gaf aan een kruis als een offer voor jouw zonde? En daar gaat het uiteen. Dat willen mensen niet. Maar als wij het brood breken, dan belijden we dat. Dat hij zichzelf gaf. En dat het de enige weg tot God is. Maar dat daardoor voor iedereen hier wel meteen de weg ook vrij is. Ieder mens die dat wil, mag door zijn offer, door het lijden van hem, door zijn dood aan het kruis, bij God komen. En als wij het brood breken, en als we het eten, dan mag dat in ons hart zijn. Dan mogen we er dankbaar voor zijn voor onszelf. En dan mogen we belijden, Jezus is Heer. Broeders, ik wil jullie vragen om te gaan staan. En wil ik jou ook vragen om de Heer daarvoor te danken.
Vader in hemel, dank u wel dat we ook vandaag weer mogen denken, Heer, dat u naar deze wereld kwam om ons te redden. Heer, u heeft uw leven gegeven. U heeft u laten mantelen, Heer. En u bent aan het kruis gegaan voor onze zonde, voor mijn zonde, Heer. Heer, maar u bent opgestaan de derde dag. Heer, en u heeft de plaats bereid. En vaderhuis, Heer, waar we mogen komen als het zover is. Dank u, Vader, dat u naar deze wereld kwam om ons te redden. Dank u wel, Heer, dat u uw woord hebt gegeven. Dat we daaruit mogen leren. en zo u leren kennen, Heer. Dank u wel daarvoor. Amen.
Amen. Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Neem, als je mee wilt doen, daar rustig een stukje brood van af. Wacht wel even met het eten totdat we allemaal een stukje hebben. Ik geef dan een teken en dan eten we gezamenlijk. En onder het rondgaan van de schalen zingen we nog opwekking 544.
Beurtzang zingen. Dat betekent dat de zusters beginnen met meer dan rijkdom en de mannenbroeders het tweede couplet zingen meer dan zilver. We zingen opwekking 544.
Thank you.
Zo heeft ieder van ons een stukje brood kunnen pakken. We gaan het eten en we gaan gedenken wat de Heer voor ons heeft overgehouden. Schenk ik ook een beetje wijn in. Om daarmee uiting te geven aan het symbool van het bloed van onze Heer Jezus Christus. Ik zei net al, een offer moest gebracht worden voor de zonde. Zijn bloed moest vloeien. Dat zien we al in de afbeelding van de tempeldienst van het Oude Testament. Waar ook op grote verzoendag de hoge priester zelf het heiligdom binnenging en dan met het bloed van een bokje of een geitje sprenkelde en om zo dan de zonden van het volk te verzoenen voor dat jaar. Maar ja, dat moest dan ieder jaar weer natuurlijk, want mensen gaan steeds weer in de fout. En het bloed van dieren kan natuurlijk nooit redden. Niet echt. Dat kan alleen het bloed van onze Heer Jezus zelf. Hij die zonder zonde was, maar die onze zonde droeg, die tot zonde werd gemaakt voor jou en mij, en zijn bloed reinigt van zonde. In de Bijbel staat, al waren je zonden als scharlaken, dus bloedrood, wit als de sneeuw zal ik ze maken, in Jesaja. En dat is bij ons gebeurd. Al die duisternis, al dat vuil, al die slechtheid is van ons afgewassen door het bloed van onze Heer Jezus Christus. En we zijn verlost en gered daardoor. En het mooie is, het bijzondere is, daarmee, en dat heb ik ook net gelezen, heeft de Heer een verbond met ons gesloten. Is hij een afspraak met ons aangegaan en heeft hij gezegd, nu jij door mijn bloed gereinigd bent, kom ik daar niet meer op terug. Vertrouw op mij. Wat er ook gebeurt, waar je ook doorheen gaat, mijn genade is jou genoeg en ik laat jou niet los. En ik vind dat zo bijzonder en zo mooi. En als we de wijn drinken, dan denk ik daar ook heel vaak aan. Dan bid ik tot de Heer, dan ben ik zo dankbaar. Dat hij in mijn leven zo wil zijn. En dat hij dat ook in jouw leven wil zijn. Want zo is de Heer. Hij laat jou ook niet los. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat is de kracht van het bloed van onze Heer Jezus Christus. En broeders, daarom wil ik jullie vragen om opnieuw weer te gaan staan. En jou vragen om de Heer daarvoor te danken.
Ja, Vader in hemel. Zo zijn we als gemeente aan uw tafel, Heer. En ook weer voor u aangezegd. Heel erg dankbaar, Heer, en het was recht geweest, Heer, als we voor eeuwig verloren waren gegaan. Er was een onoverkomelijke kloof tussen u en ons mensen. Dank u wel, Heer, dat u in onze plaats bent gaan staan en dat u het offer heeft gebracht. Wat een offer, Heer, dat u uw rijkdom hebt ontzegd en dat u uw weg naar de kruis bent gegaan. Dank u wel dat het bloed heeft gevloeid, Heer, dat ons heeft gereinigd voor eeuwig van alle zonden. Zonden die we hebben gedaan. Soms nog doen en zo en doen. Dank u wel, Heer, dat we het altijd weer bij u mogen brengen. Heer, uw genade is inderdaad ons genoeg. Dat we meer en meer mogen beseffen, Heer, hoe uw goddelijke liefde is voor ons. Wil ons ook daar ook in zegenen in dit avondmaal. Dat u voor ons nog groter wordt, Heer. En dat we zelf kleiner worden. En dat we nog dankbaarder worden en blijer. En u ook nog meer en meer gaan zoeken, Heer. Ook in uw woord. Dank u wel dat we die positie hebben die we door genade nu mogen hebben. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. Amen.
De bekers met de wijn gaan door de rijen. Wil je geen wijn, maar druivensap, dan kan dat. Geef even aan bij de broeder die bij jou langskomt met een teken, dan is het wel duidelijk. En drink er dan uit en gedenk dat de Heer jou niet loslaten.
zo hebben we ook deze zondag weer, deze dienst, mogen doen wat de Heer ons heeft opgedragen. Wat we zo vaak mogen doen, omdat we daarin, zoals ik gelezen heb, de doop van de Heer verkondigen totdat Hij komt. Het evangelie van Hem verkondigen naar elkaar, naar onszelf en hopelijk van daaruit ook naar deze wereld. Want er is een verlosser en zijn naam is Jezus. Amen. En van die verlosser gaan we ook samen zingen. We gaan hem groot maken met het lied Kroont Hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. We gaan tijdens het voorspel van dit lied collecteren. De avondmaalscollecte wordt dan ingezameld. En als we dit lied dan gaan zingen, wil ik jullie vragen om daarbij te gaan staan. Van gebed in onze avondmaalsviering, in deze diensten, waarin we samen willen gaan bidden voor de dingen die spelen. De zieken,
mensen in nood, werk van de gemeente, dingen waar we dankbaar voor zijn. Het kan er allemaal zijn en het mag er ook allemaal zijn in ons gezamenlijk gebed. En voordat we dat gaan doen, deel ik nog een paar dingen, een paar signalen waar we straks dan ook heel concreet voor kunnen gaan bidden. Als eerste mag ik zuster Lydia Jonkman noemen. Zij moet morgen naar het ziekenhuis voor een operatie. Best wel stevige operatie en onze zuster vraagt daarvoor gebed van ons. Dan zuster Arie Schouwstra, vorige week gedeeld dat ze in het ziekenhuis was opgenomen. Ze is nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat niet goed met haar, wel iets beter met de blaasontsteking, maar ze voelt zich ziek, slaapt veel. Het is afwachten hoe zich dit verder ontwikkelt. Dan heb ik nog een nagekomen bericht van zuster Jantina. Jantina Werkman die heeft anderhalve week geleden een plekje laten weghalen, opnieuw weer in haar gezicht. Dat was al vaker gebeurd natuurlijk, maar ze belde me gisteren met het goede bericht dat alles weg is en de snijvlakken schoon zijn. Dat is heel fijn, aangezien ik de vorige keren best nog heel wat achterweg kwam met transplantatie en pijn. En dat is dus nu niet het geval, daar mogen we met z'n allen ook heel dankbaar voor zijn. Dan wil ik nog even onder de aandacht brengen de paasactie voor onze zendingsreis naar Bulgarije. En daar hangt de banier van wat we in 2019 met elkaar willen gaan doen in Bulgarije. Daar staat de geldmeter, als ik het zo mag zeggen. Nou, het moet naar 8000 euro, we hebben nog wel daarvoor, daar gaat het niet om. Maar we zijn net begonnen, hij staat ongeveer op 300, dat klopt ook ongeveer wel. We hebben één keer gecollecteerd, dat heeft een mooi bedrag opgebracht, maar dat is de eerste keer. Maar er moet natuurlijk wel meer geld bij en daarom is er ook een paasactie. Dat wil zeggen dat je eieren, paasbrood, suikerbrood straks na de dienst kan bestellen bij de koffie. Er zijn lijsten en als je vragen hebt over hoe en wat kun je bij Boerder El Beelden daar ook nog wel over terecht. Dan kan je er meer over vertellen. En dan wordt dan 25 maart, is dat hier en dan kan je het ophalen. En natuurlijk ook betalen, want er moet wel geld bij. Nou goed, dat is voor het goede doel, voor de zendingsreis, waar al heel veel mensen zich voor hebben aangemeld en waar we heel goed werk mogen gaan doen. Dat is ons gebed. En daar mogen we voor bidden. We mogen bidden voor ons gemeente zijn, we mogen bidden voor de dingen van ons leven. Misschien wel persoonlijk dingen waarvan je zegt, daar wil ik graag ook te midden van mijn broeders en zusters in deze gemeente bij de Heer brengen. Misschien heb je wel dingen om voor te danken. Voel je vrij, ieder mag bidden die dat wil. En als iedereen dat gedaan heeft die dat wil, dan zal ik het afsluiten.
Zo. En dan bidden, Heer, voor uw volk Israël, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. En dat die sluier, die zij nog hebben voor hem, Yeshua, dat die weggenomen mag worden. En dat het volk ook in u mogen leren dienen als een verlosser. Dat wil ik u bidden.
Vader, zo zijn we dankbaar voor alles wat u geeft, voor deze dienst, voor uw maaltijd, voor de verlossing, voor het feit dat u de levende Heer bent die in ons hart met ons is, dat we niet geloven in een God die een idee is, of een boek is, of een concept is, Maar dat we geloven in een persoon met wie we een relatie hebben. Die we mogen leren kennen door op te trekken met die Heer en door te lezen in uw woord. En die met ons is, alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dat heeft u zelf beloofd toen u naar de hemel ging. U gaf ons de opdracht mee om ons geloof te leven. Met elkaar, naar deze wereld, om mensen van u te vertellen. Om het vorm te geven dat wat wij hebben ontvangen. En u zei daarbij, weet, ik ben met je, alle dagen. Totdat de volleinding van de wereld daar is. Dat ik terugkom, en dan zult u altijd met ons hier zijn. En dat is een groot wonder. En wij danken en loven en prijzen u daarvoor. Ook zoals wij hier zitten. Want u kent onze harten. En u kent onze gedachten. En u kent wat daarin leeft aan blijdschap, maar ook aan moeite en pijn. En misschien zijn er wel broeders en zusters in ons midden die erg lijden op dit moment. Misschien wel lichamelijk of psychisch of in geestelijke nood zijn of zorgen hebben. Heer, laat dat inzicht dat wij vanochtend gedeeld hebben, dat u een verbond met ons gesloten hebt en ons niet loslaat, dat u bij ons bent, laat dat die mensen troosten en bemoedigen. We bidden nu voor hen die alleen gaan, Heer. Ook die zijn in ons midden. En er zijn ook een aantal natuurlijk niet. Die zijn thuis, die zijn al op leeftijd. Die kunnen niet meer met ons optrekken. Wij bidden nu voor allen die daarin moeite hebben. En verdriet kennen. Wil hen ook troosten en kracht geven en hoop geven. Dat als hun geliefden in geloof zijn ontslapen. Dat zij dan mogen weten. Maar ik zie ze weer. Want dat kan een enorme troost zijn om dat te weten. En dat mag ook, want dat is wat uw woord ons leert. Heer, en zo willen wij u bidden voor de mensen die we genoemd hebben. Zuster Jongman, maar ook zuster Schouwstra die op hoge leeftijd is en zo zwak is. We willen u bidden voor hen dat u hen in het bijzonder wil omgeven. We willen u danken voor het goede dat we van Jantina mochten horen. Maar ook, zoals al gebeden is, van de Alpha-cursus en van de zendingsreis die eraan zit te komen, waar we ook weer een actievermogen hebben. Wat zijn we toch rijke mensen, Heer. Dat we dat allemaal zomaar kunnen doen en mogen doen. En dat u ons zegent hier als gemeente daarmee. Want er is zoveel goeds, ook in ons midden, waar we u voor dankbaar zijn. Ja, en er gaan soms dingen niet goed. Ja, Heer, dat is zo. En soms dan schieten we tekort en ook dat is zo. En soms dan vallen er gaten en dan... Ja, dan gaat het niet zoals het moet gaan. Dat is allemaal waar, Heer. Maar u geeft tegelijkertijd zoveel zegen. En zoveel goedheid, ook in ons midden. En wij prijzen uw naam en wij maken u groot en belijden. U bent de Heer en al het goede komt van u. En u leidt ons. En we willen u vragen en bidden. Vader, help ons. Om samen met alle andere christenen hier in deze plek. Met al die andere plekken waar uw naam nog verheven wordt. Geëerd wordt, geheiligd wordt en waar u de Heer ook bent. Omdat we samen met hen hier uw evangelie kunnen vormgeven, verspreiden en uitdragen. Want er is zoveel behoefte aan hulp. Er is zoveel behoefte aan hoop. Er is zoveel behoefte aan uitkomst hier in dit gebied. En wij hebben het gevonden. U die de weg, de waarheid en het leven bent. U die het licht bent in ons duister. U die de hoop bent. Zelfs als wij naar de mens gesproken geen hoop meer hebben. Wij hebben geleerd dat niets ons van u kan scheiden. En we zouden zo graag willen, Heer, dat anderen dat ook ontdekken. Anderen buiten de gemeente, anderen in onze gemeente die verslapt zijn, die niet meer optrekken. Heer, wij willen zo graag dat ieder krijgt wat wij vanochtend ook weer hebben ervaren. Uw verlossing, uw genade en uw liefde. Zegen ons en help ons daarbij. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan gaan we de dienst afsluiten. En dat gaan we doen. Zoals we dat gewend zijn om te doen. We gaan eerst samen zingen. Ik heb je lief. Met de liefde van de Heer. Dan spreek ik de zegen uit. En tot slot zingen we wij reizen met elkander. En dat doen we zoals we gewend zijn. Staande en met de handen ineengeslagen. Voor mensen, ontvang de zegen. De zegen die ons elke week weer leert dat er liefde van God voor ons is. God die van ons houdt, van ons blijft houden en al van ons hield. Voordat wij nog maar één keer aan hem gedacht hadden. De zegen die ons leert dat er verlossing is en genade zoals we vanochtend hebben beleden. En dat het genoeg is voor jou en mij. En de zegen die ons leert dat God met ons is. Zijn geest in ons woont en ons kracht geeft om het geloof te leven en uit te leven. Voor hem, door hem en tot hem die alle eer toekomt. Amen.